Broeders en zusters, ja, een week voor Pasen. We hebben al een beetje geproefd met de intocht in Jeruzalem en we hebben het gezien op het beeld en de Hosanna's gezongen. Het is nog een paar dagen in Gods woord lees ik. Ik ga wat straks lezen uit Johannes' evangelie. Daar staat heel uitgebreid over de laatste 6 dagen van Jezus, voor zijn sterven. En wat doet Jezus? Waar begint hij die dagen mee? Als u het helemaal volgt, dan is hij na een confrontatie met de schriftgeleerden, is hij met zijn discipelen even in afzondering gegaan. In een klein plaatsje geweest bij de woestijn, een stadje dat heet Ephraim. En dan, als die laatste 6 dagen beginnen, dan gaat hij naar Bethanië. In Bethanië, u weet wie daar wonen, daar woont Lazarus en zijn zussen Maria en Martha. Dat zijn goede vrienden van Jezus. Moet je proberen in te denken wat er allemaal komt in die 6 dagen... En dan begint hij bij zijn goede, zijn intieme vrienden. En daar gebeurt ook dat Maria zijn voeten zalft. En het is een zalving voor de begrafenis. Dus 6 dagen daarvoor begint het al. De weg die de Heer moet gaan. En ik heb deze week misschien u ook in dat evangelie, een andere evangelie gelezen, om proberen een indruk te krijgen wat betekent dat toch eigenlijk voor de Heer? Die laatste week voordat hij gekruisigd wordt. Dan komt dat eigenlijk dat hele merkwaardige moment, die intocht in Jeruzalem. En dat heel het volk Hosanna roept. En ja, we weten dat Jezus die beleeft wat heel anders. Want hij heeft verdriet. Want hij weet wat er gaat komen. Er is ook nog iets bijzonders, dat er zijn een paar Grieken. Dat valt bijna niet op als je het leest. Maar er zijn een paar Grieken, die zijn ook in de stad. En die hebben gehoord van Jezus. En ze stellen de vraag aan de discipelen. We willen graag Jezus zien. En wij zouden denken, oh, dat is een goede kans om te evangeliseren. Maar nee, Jezus zegt nee. Hij gaat niet met hen in gesprek. Het is nog zo'n confrontatie met de Joden. En dan komt vooral dat samen zijn met zijn discipelen. Dat is heel bijzonder. En dan zou je ook kunnen denken aan een gemeente. Dat was een mooi getuigenis van Jirka vanmorgen. Die spreekt over de waarde van de gemeente. Dat er mensen rondom je staan. In een gemeente. In je gezin ook. En als we zo de evangelie volgen. En dan zien we hoe Jezus omgaat met zijn discipelen. En dan zien we ook, dat valt al best op, dat die discipelen die begrijpen er soms maar heel weinig van. Wij zijn misschien niet zoveel beter en zoveel slimmer. En dan is er toch in die laatste dagen, en dat ga je niet lezen, maar in Lucas 22, daar staat zo'n heel mooi zinnetje dat de Heer Jezus verlangde intens om samen te zijn met zijn discipelen. Nog één keer, dan is het ook het avondmaal dat wordt ingesteld, Lucas 22. Hij verlangde daar intens naar. Kun je dat voorstellen? Dat laat wel iets zien van Jezus. Zou Jezus veranderd zijn? Wij komen soms gewoon naar een zondagmorgendienst, omdat het is zondagmorgendienst, hè, dan kom je toch. Maar dat de Heer Jezus zo intens verlangt naar zijn volgelingen, naar zijn discipelen. En er zijn er zeer intieme gesprekken, die zijn indrukwekkend in het Johannes-evangelie. Als u die hoofdstukken leest, vanaf 12 eigenlijk, dan zijn er hele lange gesprekken, hele diepe gesprekken. Soms voor ons ook best moeilijk om te begrijpen. Het gaat zo diep en dan moet je echt nadenken, wat bedoelt Jezus nu eigenlijk? En de Heer die spreekt uitgebreid met zijn discipelen. Meerdere hoofdstukken in het Johannes-evangelie en ook in de andere evangelie, maar het Johannes-evangelie heel speciaal. En als ze samenkomen, dan is het ook Die voetwassing daar, zo'n heel merkwaardig moment. Als ze samen zijn, dat Jezus bij allemaal langs gaat en de voeten wast. En dan weet je ook, Petrus die zegt dan, nou Heer, dan wil ik liever helemaal gewassen worden door u. Maar de Heer legt uit waarom dat niet de bedoeling is. En dan gaan ze het Pascha vieren met de intense boodschappen van de Heer Jezus op allerlei vlak. Als je het leest, je moet het misschien nog een keer lezen. Je moet eigenlijk in één keer een aantal hoofdstukken gewoon doorlezen. En dan zie je waar de Heer het over heeft. Hij heeft het over het elkaar dienen, over het liefhebben van God, het liefhebben van elkaar. Hij heeft het over vrucht dragen, over het leven in deze wereld, waar wij als gelovigen niet worden begrepen. En soms is er haat, hebben wij in het Westen weinig last van, maar wel onbegrip van de wereld. Waarom geloven wij dat nog? En de Heer spreekt ook over vervolging en over lijden. Hij spreekt nooit over succes als je hem volgt. Of dat je rijk zult worden, dat niet. Maar lijden, vervolging, het komt allemaal aan de orde. En ook een bijzondere aanmoediging in het Johannesevangelie. Als wij bidden, 3 keer kun je lezen in die hoofdstukken dat Jezus zegt, vraag en het zal gebeuren. 3 keer in die hoofdstukken. Dat is nogal wat. Dus in die paar dagen. Dat lijkt alsof Jezus ons een fundament geeft. En dan vraag je af, bidden wij eigenlijk wel in geloof? En bidden wij vooral met verwachting? Soms bidden wij en we hebben ons gebedslijstje. En we noemen heel ons gebedslijstje. We gaan het langs. En dan zeggen we amen. En verwachten we dan ook iets. Nu Jezus in die paar dagen geeft hij als het ware het hele fundament van het geloof door aan zijn discipelen. Wat een bijzondere dagen. Die laatste week, die 6 dagen. En dan weet Jezus ook dat zijn uur gekomen is. Meerdere keren, ook in het Johannesevangelie, dan lijkt het alsof Jezus gearresteerd wordt of vermoord wordt en dan gaat hij gewoon weg. En dan zegt hij, mijn uur is nog niet gekomen. Maar nu zegt hij in Johannes 13, dat mag je wel openslaan, maar daar ga ik straks uit lezen. Johannes 13, en voor het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was. Zijn uur is gekomen. Wat betekende dat eigenlijk voor de Heer Jezus? Wij zeggen natuurlijk heel gemakkelijk achteraf, ja, Jezus is voor ons aan het kruis gegaan. Dat is waar. We kunnen het soms zeggen alsof, ja, het is een feit. Het is gewoon een feit. Het is ook een feit. Hè? Gelukkig. En er wordt, Frans al aangaf, er wordt vaak en steeds meer in onze tijd getwijfeld aan alles. Getwijfeld aan de opstanding. Getwijfeld aan alles. Maar we leven nog steeds in het jaar 2018 nu, na Christus. Christus is het centrum in onze geschiedenis. Wat een dagen heeft Jezus meegemaakt. Hoogtepunt, het Hosanna, de intocht. En ook een, ja, misschien wel een dieptepunt. En dat ga ik met u lezen in Johannes 13. Johannes 13, daar is zo'n intiem moment dat Jezus met zijn discipelen zit. Maar een heel merkwaardig moment. Ik lees vanaf vers 21. Dus Jezus heeft van alles gezegd aan zijn discipelen. En dan zegt hij, vers 21, toen Jezus deze dingen gezegd had, raakte zijn geest in beroering. Dus er gebeurde iets met Jezus. Zijn geest raakte in beroering. En hij getuigde en zei, voorwaar, ik zeg u, dat een van u mij zal verraden. De discipelen dan keken elkaar aan, in twijfel over wie hij dat zei. En een van zijn discipelen, die Jezus lief had, lag aan in de schoot van Jezus. En Simon Petrus, altijd de leider, de initiatiefnemer, wenkte deze dat hij vragen zou wie het toch zou kunnen zijn over wie hij sprak. En deze ging tegen Jezus borst liggen en zei tegen hem: Heere, wie is het? En Jezus antwoordde: Die is het aan wie ik het stuk brood zal geven, nadat ik het ingedoopt heb. En toen hij het stuk brood ingedoopt had, gaf hij het aan Judas Iscariot, de zoon van Simon. En met het nemen van het stuk brood voerde Satan in hem. Jezus dan zei tegen hem: Wat u wilt doen, doe het snel. En niemand van hen die aanlagen begreep met welke bedoeling hij dat tegen hem zei. Want sommigen dachten, omdat Judas de beurs beheerde, de penningmeester, dat Jezus tegen hem zei: Koop wat wij nodig hebben voor het feest. Of dat hij iets aan de armen moest geven. Toen hij dan het stuk brood genomen had, ging hij meteen naar buiten. En het was nacht. Eigenlijk een heel merkwaardig moment. Ook een heel moeilijk moment voor Jezus. Nu, er kwam van alles op Jezus af. Hij zag het allemaal voor zich. Hij wist wat er ging gebeuren. En zijn strijd die was enorm. Een paar dagen later, vlak voor de gevangenneming, daar leest hij over zijn strijd in Gethsemane. Dan zie je hoe moeilijk en hoe zwaar het is voor Jezus. En dan denk je soms: Ja, Heere, u hebt het allemaal voor mij gedaan. Is dat niet ongelooflijk? En ik ben nog helemaal niet perfect. Ik zondig nog, dat wil ik niet, maar ik zondig nog. En Heere, u hebt het allemaal voor mij gedaan. Jezus wist wat er ging komen. En dan op dit moment, dan staat er zo: zijn geest is in beroering. Er staat een Grieks woord in de grondtekst. En dat betekent bewogen. Dat betekent in zijn hart geraakt, in zijn ziel geraakt. Diepe gevoelens. Nu, Jezus was God. Hij was zoon van God. Maar hij was ook volkomen mens. Hij had soms hele diepe emoties. Bij Lazarus, dat weet u, daar weent hij. En hij zei: boos op de dood. Hij is ook boos op de farizeeërs en de schriftgeleerden. En hij is zo vol van bewogenheid voor mensen die hij tegenkomt. Nou, zijn geest staat er in beroering. Dat betekent eigenlijk dat de Heilige Geest werkt sterk in zijn geest, in de geest van de Heer. En dan ziet hij wat er gaat gebeuren, maar heel bijzonder ook wordt hij bepaald bij dit, dat één van zijn vrienden, één van zijn discipelen, die gaat hem verraden. Het was toch een vriend. Nu, Jezus wist dingen die gingen gebeuren. Hij werd door de Heilige Geest geleid. Hij zag alles. Hij zag wat er ging komen. Hij zag zijn tegenstanders. Hij zag zijn veroordeling al. En hij zag zich al hangen aan het kruis. Verschrikkelijk. En dan heeft hij die vrienden rondom zich. En een van die vrienden, die zal hem verraden. Het valt toch op dat Jezus, als hij dit zegt, dat hij zo diep geraakt is. Een vriend, Judas, die met hem meegetrokken is 3 jaar lang. En die gaat hem verraden. Wat is er gebeurd? We zien bij Jezus dat hij dit moeilijke moment heeft en geraakt is door de Heilige Geest, door de Geest van God en ziet. En dan zien we ook dat andere, die verschrikkelijke keuze van Judas, wat gebeurt er dan? Er staat hier in vers 27, en met het nemen van het stuk brood voerde Satan in hem. Verschrikkelijk. Dat zegt eigenlijk ook heel wat. Wat is er toch met Judas gebeurd? Eerder in het hoofdstuk, in hoofdstuk 13 vers 2, daar staat: toen dan de paasmaaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iscariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had om hem te verraden. En dan gaat het verder. Dus de Satan heeft Judas iets in het hart gegeven. Heeft hem in het hart gegeven om Jezus te verraden. En dan lees je dit en dit moment dat Jezus spreekt en dan lijkt het alsof Judas nog de mogelijkheid heeft om nee te zeggen tegen de Satan. Maar wat gebeurt er? Hij neemt het stukje brood aan van de Heere En dan voert de Satan in, die komt in hem. De Satan komt, neemt helemaal beslag van hem. En dan als Jezus zegt, wat u wilt doen, doe het snel. Dan gaat hij weg. Dan gaat de nacht in. Zoals hier staat. En dan bevestigt hij zijn plan, zijn daad. Hij gaat het doen. Dit is een hele moeilijke passage, gebeurtenis in de Bijbel. Hoe komt het nu eigenlijk? En ook voor ons is dat eigenlijk heel, heel belangrijk om te weten. Er staat in Handelingen 2, ik ga het nu niet lezen met u, maar u mag het thuis lezen. Er zijn meerdere teksten eigenlijk. In Handelingen 1, daar legt Petrus uit aan de discipelen, aan de mensen die er dan zijn. Er zijn 120 mensen rondom hem. En hij zegt, ja, één van ons is er niet meer, Judas. En de Bijbel zegt dat er moet een vervanger komen. En dan weet u wat er gebeurt in Handelingen 1. Daar wordt daar uitgezien naar iemand, een discipel of een apostel, die in de plaats van Judas gaat komen. In Handelingen 1 staat het. Want er staat ook dan, Petrus legt het uit, dat in de schrift, in het woord, is dat voorzegd. Dat er iemand komt. Ik ga misschien toch even die tekst lezen. Dat is Psalm 109, vers 8. Dat is even best een moeilijke tekst. Psalm 109, vers 8. Dat laat misschien ook even zien dat profetische woord niet zo eenvoudig is. Maar Petrus legt in Handelingen 1 deze tekst uit. Dus Psalm 109, vers 8. Ja, ik val natuurlijk eventjes in de psalm. Je moet eigenlijk de teksten daarvoor en daarna ook lezen. Maar er staat, vers 8, laten zijn dagen weinig zijn. En laat een ander zijn ambt nemen. Dat is een merkwaardige tekst. Als je die leest, dan denk je, wat moet ik daar nu mee? Hè? Dus, en laat een ander zijn ambt nemen. Maar in Handelingen 1, daar legt Petrus deze tekst uit. Een ander moet zijn ambt, het ambt van Judas, dat hij heeft losgelaten, een ander moet het innemen. En dan heb je de vraag, het staat voorzegd in het woord, kon Judas nu niet meer anders? Maar in wat hier gebeurt in Johannes, wat we gelezen hebben, daar zie je dat de Satan die heeft hem gedachten gegeven. En in het hart iets gelegd van, je gaat je Heer, je gaat de Messias verraden. Maar als hij dan aan tafel zit, dan heeft hij eigenlijk de kans. Maar als hij het brood aanneemt van Jezus, als hij op dat moment tot bezinning was gekomen, later pas komt hij tot bezinning. Als hij op dat moment tot bezinning was gekomen, dan had hij zijn Heer niet hoeven verraden. Maar het staat wel voorzegd in de schrift. Dat is moeilijk. Maar het is wel zo. Maar het laat zien dat Jezus geeft hem eigenlijk de kans, de ruimte. Judas, het hoeft niet. Maar als Jezus het brood aangeeft, dan neemt hij het aan. En dan gaat hij ook direct, daarna gaat hij weg. Hoe kan dit gebeuren? Wat een verschrikkelijke gebeurtenis. Dat laat ook zien wat gebeurt er eigenlijk in de hemelse gewesten. Wij weten dat ook wel. Hè? We hoeven niet te strijden tegen vlees en bloed, hè? Zegt Efeze 6, maar tegen machten die er zijn. Maar wat merken wij van die machten? Wat er hier met Judas gebeurt, dat is dus een reëel gevaar voor ieder discipel van Jezus. Naar wie luister je? En laat je je hart open om de Satan jouw gedachten te geven. We zijn niet zo met de Satan bezig. En dat is ook goed. We zijn met de Heer Jezus bezig. En toch moet je af en toe nadenken. En bepaald worden bij de macht van de Satan. In 1 Petrus 5, vers 8, daar staat dat de Satan gaat rond als een brullende leeuw. Dat is nogal wat. Ik ga toch even lezen hoe de Satan bezig is. En ik denk dat de meesten van ons kennen die tekst wel. Maar er staat bij in vers 8, wees nuchter en waakzaam. Waakzaam staat er. Want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Wat mij wel eens treft, ik probeer altijd van alles te lezen en op de hoogte te zijn wat er gebeurt, ook in de christelijke wereld. En wat dan soms mij treft is dat mensen die de Heer gediend hebben, de Heer helemaal loslaten. En zonder God verder gaan. En denk, hoe kan dat? Als ik terugkijk, dan zijn er mensen die ik ken, die de Heer gediend hebben. En die de Heer hebben losgelaten. En helemaal niet meer bezig zijn met God en met de gemeente. Hoe is dat mogelijk? Hier staat, wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw. En hij is op zoek om mensen te verslinden. Naar wie is de duivel op zoek? Naar de mensen die bij God horen. Want de mensen die niet bij God horen, die heeft hij toch al? Daar hoeft hij geen moeite meer voor te doen. Hij zegt dus tegen ons, Jezus zegt tegen ons, Gods woord zegt tegen ons, wees nuchter en waakzaam. Want de duivel gaat rond. Als een leeuw. Nu, als je in de dierentuin bent en je kijkt naar de leeuwen, die staan meestal wel veilig. En dat betekent dat jij ook veilig staat. Hè? Maar je zou toch niet gauw dichtbij komen? Hè? Of wel? Zou je me durven? Nee, ik niet. Dat doe je niet. Hè? En de duivel gaat rond als een brullende leeuw. Nou, als je die tegenkomt, dan loop je toch hard weg. Maar in 2 Korinthe 11, die ga ik ook toch even lezen met u. 2 Korinthe 11, vers 14. En daar gaat het over valse apostelen en dwaalleraars. En dan zegt Paulus, en geen wonder, want de Satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Dat maakt het nog moeilijker. Hoe kan ik dat onderscheiden? Hoe kan ik nu zien als ik een stem hoor? We hebben vanmorgen dat mooie lied gezongen, dat open mijn oren, dat ik uw stem hoor, maar wanneer hoor je nu de stem van de Heere? En wanneer hoor je nu de stem van de Satan? Denk even nog een keer terug aan Petrus. Er is een moment in Matthäus 18 of 16. Daar staat, als Jezus vraagt aan zijn discipelen, en zeggen jullie nu eens, wie ben ik eigenlijk? En dan komt die geweldige uitspraak van Petrus en hij zegt, u bent de Messias. U bent de Zoon van God. En dan zegt de Heer dat hem dat van God is geopenbaard. Dat kon hij niet uit zichzelf weten. In hetzelfde hoofdstuk, daar gaat Jezus spreken over zijn lijden en sterven. En dan komt Petrus weer in actie. En dan zegt hij, Heere, dat gaat niet gebeuren, want wij zijn er ook nog. En dan zegt Jezus, ga weg, Petrus, want dat is de Satan waardoor je nu spreekt. Dat is nogal wat. In één hoofdstuk. Hij is geïnspireerd door de Heilige Geest en hij laat zich inspireren door de Satan. Het is toch moeilijk, hè? Om christen te zijn, om te luisteren naar de stem van God. Dat laat zien wat een enorme strijd er is in de hemelse gewesten. Nu, als je in jezelf stemmen hoort of gedachten krijgt of aangemoedigd wordt om dingen te doen waarvan je weet het is niet goed. In Jacobus 4, ik ga hem toch even lezen, ik dacht eerst ik ga dat nog maar niet doen, maar Jacobus 4 vers 7, daar staat, onderwerpt u dan aan God en biedt weerstand aan de duivel. En wat zal er gebeuren? Weet je het? Hij zal weggaan. Hoe werkt dat? Dat is toch een ontzettend belangrijk mechanisme. Nu, ik moet beseffen dat er is strijd in de hemelse gewesten. Er is strijd om u en mij, om onze ziel. En de duivel is een ervaren misleider, verleider. Hij is de vader van de leugen, wordt hij ook genoemd. En hij heeft duizenden jaren ervaring. Veel meer dan wij. En hij is daar. En hij is het die in het hart van Judas iets heeft gelegd. Iets wat verschrikkelijk is. En Judas die houdt het vast, die koestert dat. En dan als Jezus dat stukje brood aangeeft, dan neemt hij het aan en de duivel voert in hem. De duivel vaart in hem. En hij wordt beheerst door de duivel. En het is een verschrikkelijk einde van Judas. Dat ga ik niet met jullie lezen, maar dat staat in de Matthäus-evangelie, Matthäus 27. Daar staat hoe Judas zelfmoord pleegt. En hoe hij als het ware een noodkreet uit. Verschrikkelijk. Dan beseft hij wat hij gedaan heeft. Dan beseft Judas wat hij gedaan heeft. En waarom was Jezus nu zo geraakt in dit moment, in wat we lezen in Johannes 13, vers 21? Omdat hij dit allemaal zag. Hij wist dat. Hij kende Judas. Hij kende zijn hart. En hij was zo diep geraakt. Hij vond het zo verschrikkelijk dat dit ging gebeuren. Wat is het belangrijk om onderscheid te hebben? Wanneer spreekt God? En wanneer laat ik mij misleiden door de duivel? Nu, in dit Bijbelgedeelte zie je eigenlijk nog een andere mogelijkheid. In vers 29, daar zie je de andere discipelen. Het is heel normaal wat er over hen geschreven staat. Er staat, want sommigen dachten, omdat Judas dan de penningmeester was, dat hij wat moest inkopen. Dat is er ook nog, om het nog ingewikkelder te maken, onze eigen gedachten. We hebben soms zulke mooie eigen gedachten of eigen dromen, maar zijn dat dan de gedachten van God? Soms hebben we hele mooie plannen, ideeën, zelfs voor de gemeente. En dan ontdekken we later, het waren maar eigen gedachten. Dit klopte niet. Hoeveel eigen gedachten hebben wij? Mag dat niet? Ja, natuurlijk, want God heeft ons een denkvermogen gegeven. En natuurlijk, we moeten nadenken, we blijven nadenken. Maar wat is het belangrijk om je af te vragen, op wie ben ik nu gericht? Ben ik op God gericht? Ben ik op de Heilige Geest gericht? Of niet? Als ik dat niet ben, dan loop ik eigenlijk gevaar. Nu, ik wil je niet bang maken hoor. Je moet echt niet bang zijn. We worden gelukkig beschermd. En Jezus, ook in deze hoofdstukken van Johannes 17, daar kan je lezen, dat Jezus bidt om bescherming voor zijn discipelen. Hij bidt om bescherming tegen juist de wereld en tegen alle invloed van de wereld. Gelukkig worden we beschermd. Maar wat is een uitdaging om erop uit te zijn om geleid te worden door de Heilige Geest, door Jezus zelf. Want we zijn maar zwakke mensen en we zijn kwetsbaar. En er zijn andere invloeden die ons zo kunnen te pakken krijgen. We moeten niet bang zijn voor de tegenstander, maar wel alert. Je moet je af en toe afvragen, ik heb nu een idee of een gedachte, is het wel van God? Of is het helemaal niet van God? Misschien mijn eigen gedachte. Of is het de Satan die mij probeert iets duidelijk te maken? Nu, dat roept de vraag op, hoe ga ik daar nu mee om? En hoe kan ik mezelf beschermen? Wat kan ik doen? Wat moet ik doen? En dat is ook weer heel eenvoudig. Het is zo mooi als je iedere dag begint met het gebed. Het eerste wat je doet, gebed Heere, wilt u mij vervullen met uw Heilige Geest? Het is niet zo dat sommige mensen hebben dat wel eens gedacht van, je komt het geloof en je bidt dat je vervuld wordt met de Heilige Geest en dan zit je wel goed voor heel je leven. Ja, je zit wel goed voor heel je leven, maar dit is wat je iedere dag nodig hebt. En als je toch daarom bidt, dan mag je ook bidden, Heere, maak dat de vrucht van de Geest ook door mij vandaag zichtbaar wordt. Dan stel je je eigenlijk vlak bij God, vlak bij de Heer Jezus. En dat is een geweldige bescherming. En dan natuurlijk zijn er allerlei praktische aanwijzingen. Misschien één. Dat staat in de Colossenzenbrief. Daar staat, zoekt de dingen die boven zijn, zoekt de dingen die van God zijn. Betekent dat dat je de hele dag je Bijbel moet gaan lezen? Ja, dat gaat niet, hè? En ik hoor Jirka zeggen over de conferentie, de leidersconferentie, en dan is iedereen daar enorm bemoedigd door Henk Binnendijk. En ik, ja, iedere dag, uren moet ik echt bij God zijn, hè? En dan gaat het niet. Ik weet niet, lukt het uren, Jirka? Of? Nee, het lukt niet. Oei, oei. Maar toch is het zo belangrijk om bij God te zijn. Om stil te worden voor God. En soms heb je wat meer tijd, soms heb je wat minder tijd. Maar die tijd maak je wel zelf, want eigenlijk hebben we meestal wel tijd. Maar je moet het maken. En als je bij God bent, dan ben je beschermd. Dan gebeurt er ook van alles op die dag. Hè? Want wat voor dagen maken we allemaal mee? We hebben allemaal een druk leven en een volle agenda. En dan ga je van hot naar her en nou ja, dan gebeurt er van alles. Je bent je aan het haasten. Wij waren vanmorgen toch een beetje aan de late kant. En dan is het gelukkig heel rustig op de weg. En dan moeten we ons haasten. Dus dan rijd ik eigenlijk een beetje te hard. Maar ja, ik was toch op tijd hier. Hè? Nou, wel verantwoord hoor. Het is niet onverantwoord. Maar wat gebeurt er allemaal op een dag? Je maakt van alles mee. En je komt van alles op je af. Maar als je de dag bent begonnen met de Heer. En als je beseft, Heer, ik wil echt bij u zijn en dicht bij u zijn. Dan weet je dat de Heer je beschermt. En dan moet je onderscheiden. Wat voor gedachten komen er al op je in? Want God werkt door gedachten. Het is niet zo dat je regelmatig een briefje uit het plafond ziet vallen. Van, oh, Heer, u zegt nu iets tegen mij zeker. Nee, je moet altijd alert zijn. Zelfs de Satan die doet zich voor als een engel des lichts. Staat er. Het is niet zo eenvoudig. Maar nooit bang zijn, want als ik gewoon bij de Heere blijf, dan ben ik beschermd. En dan zal ik onderkennen van, Heer, nee, dit is geen goede gedachte. Dit moet ik wegdoen, of hier moet ik mee stoppen. En dan zie ik ook wat ik wel mag doen. Wat een bijzonder moment van Jezus. En wat ik ook in de Heer Jezus zo zie, en dat bemoedigt ook mij enorm, hoe betrokken is Jezus bij zijn leerlingen. En daarom Johannes 17, hij bidt om bescherming. Hij bidt voor eenheid. En als je dat leest, bid om eenheid. Oh, wat hebben wij daar soms een potje van gemaakt. Maar de Heer bidt om eenheid. Bidt om bescherming. Hij is zo bewogen met u en met mij. Is dat niet geweldig? En zo mag je in vertrouwen iedere dag beginnen met de Heer. En zeker deze dagen, deze week, lees over het gaan naar het kruis van Jezus. Dat heeft hij allemaal gedaan voor ons, voor u en voor mij. Dus als je zegt, ik weet, de Heer is aan het kruis gegaan voor mij, zeg het niet zomaar als een zin, als een theorie, maar besef, Jezus, wat hebt u gedaan voor mij? Dat is geweldig. En daarom heb ik ook vol vertrouwen. Ondanks de tegenstander die er is, ik moet alert zijn, maar ik ben vol vertrouwen dat ik mag gaan op de weg die de Heer voor mij ook heeft. En dat geldt voor ieder van ons. De Heer is goed. Hij is bewogen om ons. Hij kijkt naar ons. En hij leeft met ons mee. En hij bidt en pleit voor ons. Er staat nog bij andere teksten ook. Hij zit aan de rechterhand van de Vader. En hij bidt en pleit voor ons. Een ongelofelijke gedachte. Als ik daarbij stilsta, af en toe doe ik dat, denk ik, Heer, hoe kan het nu eigenlijk? Want er zijn miljoenen christenen. En er zijn, hoeveel? 7 miljard mensen. En de Bijbel laat zien, hij ziet, God ziet al die mensen. Zelfs de haren op mijn hoofd heeft hij geteld. Kan je het voorstellen? Dat is onze God. Onze God is echt machtig. En ik mag alle vertrouwen hebben in onze God. Maar wees waakzaam en nuchter. Dat je niet laat inspireren door de verkeerde. Het is de Heilige Geest die ons wil leiden. En hij zal ons ook leiden. Laat een moment de Heer danken. Heere God, wat is het bijzonder om te zien hoe bewogen u bent met uw leerlingen en met ons mensen. Heer, we kunnen er alleen maar stil van worden, Heere. Wat bent u bewogen? En wat vond u het erg dat Judas toch de verrader werd? Heere God, ik dank u dat u zoveel houdt van ons mensen. En dat we ook mogen beseffen dat u ons beschermt. Heere, maak dat we, zoals we gezongen hebben, dat we een open oor hebben om uw stem te horen. Een open oog om te zien wat u doet. Heere, ik dank u dat u dat ook zult doen. Ik prijs uw naam. In de naam van Jezus. Amen.